toch vanmorgen een wat ernstige boodschap vanuit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. En ik wil ook graag mee beginnen met het lezen van een gedeelte uit de eerste brief aan Timotheus en wel hoofdstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Dus 1 Timotheus 4, vers 1 tot en met 10. En daar staat: maar de Geest zegt nadrukkelijk, uitdrukkelijk, dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Ja, tot zover. Ja, het belangrijkste thema in de twee brieven die Paulus aan Timotheus schreef, en wat ook steeds terugkomt, zijn die woorden de gezonde leer. Het is ook een term die je alleen gebruikt vindt in de brieven aan Timotheus. En die gezonde leer, dat heeft steeds betrekking op de positie van de gelovigen in Christus, in de bovenhemelse gewesten. Overigens zijn alle late brieven van Paulus met dat thema eigenlijk en met die bedoeling ook geschreven. De laatste drie brieven, waarvan de twee brieven aan Timotheus deel uitmaken, maar ook de brief aan Titus, worden ook wel de gemeentelijke brieven genoemd. En daarin geeft Paulus vooral heel veel praktische aanwijzingen hoe het reilen en het zeilen binnen de plaatselijke gemeenten zou moeten plaatsvinden. We moeten niet vergeten dat de apostel Paulus natuurlijk het woord richtte tot voornamelijk Joodse gemeenten die destijds bestonden, die leefden in de hoop en de verwachting van Israël, maar die eigenlijk op commando van de Vader in een totaal andere positie werden geplaatst. En daardoor veranderde er nogal wat. Nou, we weten van de apostel Paulus ook hoeveel strijd, hoeveel moeite het heeft gekost om die boodschap te brengen, hoeveel tegenstand er ook was. En we zien dan ook, en misschien is dat ook goed om in de eerste plaats vast te stellen, dat de brieven aan Timotheus en ook de brief aan Titus in eerste instantie ook een schrijven is van de ene dienstknecht van God, Paulus zelf, aan de andere dienstknecht van God, Timotheus en ook Titus. Over de hoofden heen van Timotheus en Titus is de brief uiteraard gelicht aan alle gelovigen. En dat wordt ook duidelijk. Alleen Paulus die richt een aantal hele ernstige vermaningen, waarschuwingen, tot zijn geestelijk kind Timotheus, die ook zij aan zij met hem stond in de verkondiging van die boodschap van het geheimenis. En ja, wat betreft dat gezonde onderwijs, die gezonde leer, hamert Paulus er voortdurend ook op dat het onderwijs wat gegeven wordt, dat dat gezond is. Anders gezegd, dat het onderwijs aansluit bij Gods bedoelingen voor de bedeling waarin we nu leven. Natuurlijk leefden Paulus en Timotheus in die overgangsperiode, wat het extra lastig maakte. Het geheimenis is natuurlijk ook inmiddels al lang geen geheimenis meer, want de Heere heeft het geopenbaard. Maar Paulus die dringt erop aan, let erop dat het onderwijs gezond is. Dat het overeenkomstig de bedoelingen van God is. En dat plaatst eigenlijk dus ook de verkondigers best een hele grote verantwoording. En ze dienen het onderwijs te geven wat past bij Gods plan en Gods bedoelingen. Dit ligt ook opgesloten in iets wat Paulus verder opzegt over de oefening van het lichaam wat weinig nut heeft. Nou, het is prima om onszelf in conditie te houden. En ook, ja, het vernederd lichaam is waardevol. En daar moeten we ook als goede rentmeesters mee omgaan. Alleen, ja, het is niet het allerbelangrijkste. Het heeft geen eeuwigheidswaarde, om het zo te zeggen. De godsvrucht daarentegen, zegt Paulus, ja, dat is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven inhoudt. En de godsvrucht, en dat is ook zo'n term natuurlijk, ja, die wij best wel heel vaak gebruiken, maar waar we ons misschien wel helemaal niet van bewust zijn wat daar eigenlijk exact mee bedoeld wordt. Die godsvrucht, dat is het Griekse woord eusebia en dat betekent letterlijk ook de juiste verering. Dus godsvrucht, dat heeft te maken met het vereren van God op de juiste manier. Anders gezegd, met het vereren van God op de manier die ook aansluit op de bedoelingen die hij heeft in deze tijd. En in de bedeling waarin wij leven. Paulus die spreekt, althans als we de vertalers moeten geloven, dat in latere tijden, en daar begint Paulus mee in het gedeelte wat we hebben gelezen, dat sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. En dit is best wel iets heel ernstigs. Allereerst even iets over die latere tijden. Letterlijk staat er eigenlijk in de grondtekst, is er niet zozeer sprake van iets wat in latere tijden zal gebeuren. Maar het gaat meer om dingen die op bepaalde zekere tijdstippen, op bepaalde momenten zullen spelen. Dus het is niet per se iets wat alleen maar ver in de toekomst ligt op het moment dat Paulus dit schrijft. Maar Paulus zegt dat op latere tijdstippen sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En ja, dat is best iets wat heel erg extreem overkomt. Als gelovige denk je ook van, Job, leringen van demonen en misleidende geesten. Ja, maar dat kan toch helemaal niet. Maar toch richt Paulus dus wel degelijk het woord tot vooral de broeders die in de verkondiging staan. En hij zegt van pas op dat op bepaalde tijdstippen er sprake zal zijn van een afval, letterlijk een afkomen te staan van de gezonde leer. En dat omdat predikers hun oor te luisteren leggen, beïnvloed worden door demonen. En daardoor afvallig zullen worden van het geloof en eigenlijk ja, een verderfelijke valse leer gaan prediken. Dat is wat Paulus eigenlijk letterlijk zegt. En ja, als je zo om je heen kijkt, maar dat was ook in de tijd van Paulus al zo. Dan valt het op dat er wel heel veel vrijzinnigheid is. Er wordt heel veel verkondigd, heel veel verschillende boodschappen. En dat is door de eeuwen heen zo geweest. Dus wat dat betreft is het antwoord daarop, ja, hoe kunnen deze dingen, hoe zijn deze dingen mogelijk? Nou, blijkbaar omdat er niet voldoende geluisterd wordt naar de geest van God, maar dat je je dus kunt laten leiden door misleidende geesten en dat je dus in de veronderstelling kunt zijn dat je geleid wordt door de geest van God. En dat is wel een ding waar Paulus toch wel eventjes, niet alleen hier in Timotheus, maar op meerdere plaatsen waar hij echt heel veel aandacht aan besteedt. En dat hij ook tegen Timotheus erop aandringt van let daarop, pas op jezelf, zie toe op de leer. Dus ja, dat is best een heel extreem iets. Er staat dus echt waar dat er sprake zal zijn van sommigen die zich zullen wenden tot demonen, tot misleidende geesten. Ja, die demonen, wat zijn dat eigenlijk? Nou, de ultrakorte versie is natuurlijk dat het boze geesten zijn die in dienst staan van de tegenstander. Verder is het ook zo dat bijbels gezien op het moment dat het over geesten gaat, dat het altijd om en over engelen gaat. Maar die demonen, dat is nog weer een hele specifieke groep engelen. Want ze worden misleidende geesten genoemd ook. En vaak is de Nieuwe Statenvertaling best heel up-to-date. Alleen de NBG die spreekt dus over dwaalgeesten. Het zijn dus als het ware boze engelen die in dienst staan van de tegenstander, van de Satan, en die dwalende zijn. Het zijn vijandige, dwalende geesten. Nou, hoewel de Bijbel niet op al die vragen een antwoord geeft, de Bijbel is ook niet echt een boek waar je soms onder de kantlijn eventjes een korte uitleg ziet of een korte toelichting. Nee, die dingen die moeten we eigenlijk door schrift met schrift te vergelijken, moeten we bepaalde punten met elkaar verbinden. En sommige vragen, ja, daar is gewoon geen antwoord op. Maar die demonen, daar geeft Paulus wel, die geeft een heel belangrijk aanknopingspunt. Namelijk op het moment dat Paulus begint te spreken in vers 7 ook over de onheilige en onzinnige verzinsels. Verwerp die, zegt Paulus, verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. Nou, vanuit de vertaling krijgen we echt een beeld van, nou ja goed, dit zijn gelovigen die wellicht in de woordverkondiging staan. En die luisteren naar onzinnige verzinsels. Gewoon fantasieverhalen en daar laten ze zich door beïnvloeden. Alleen die onzinnige verzinsels, daar staat letterlijk in het Grieks het woord mythos. En mythos, daar herkennen we het woord mythen waarschijnlijk in. Nou, en in die mythen, dat weten we wellicht, daarin vinden we allemaal verhalen opgetekend over goden en halfgoden die deze wereld bezocht hebben. Hollywood doet daar ook heel druk aan mee. We hebben allemaal wel eens zo'n film gezien waarin Hercules, eigenlijk het centrale personage was. We vinden in die mythen vinden we allerlei goden en halfgodenverhalen. Zeus, Apollo, Achilles, noem maar op. En ja, die mythen, die kom je eigenlijk tegen in alle culturen over heel de wereld. Dat is heel apart. Zijn er grote verschillen, maar de rode draad is eigenlijk steeds in al die verhalen. Er is een vloed geweest en voor die vloed waren de goden en de halfgoden op aarde. En ja, de namen verschillen, maar vaak zie je één grote rode draad, namelijk de verhalen die over die goden en die halfgoden die voor de zondvloed op deze aarde kwamen. Nu weten we vanuit Gods woord dat een zekere groep engelen een hele belangrijke grens die God gesteld had, hebben overschreden. Zij hebben zich ernstig misdragen door hun oorspronkelijke bestaanswijze te verlaten en na deze wereld te komen, zich te materialiseren en vleeselijke gemeenschap te hebben met vrouwen die zij verkozen. Die geschiedenis die staat opgetekend in Genesis 6. En vanuit die huwelijken werden reuzen geboren. Dus mannen, gedrochten van onnatuurlijke afmetingen. Maar dat was niet het enige. Er staat bij in Genesis 6, het waren mannen van naam. Kijk, die engelen en ook dat nageslacht van die engelen, die werden vereerd als goden en als halfgoden. Die halfgoden, dat nageslacht, dat waren hybriden. En dat waren gedrochten, half engel, half mens. Die zijn allemaal in de zondvloed ook verdelgd. Ze zijn gestorven. En ze zullen ook niet opstaan. Ze zullen op den duur, de Bijbel maakt daar melding van, ze zullen uitgebraakt worden. En ze zullen geen deel hebben aan een opstanding. Het zijn geen natuurlijke nakomelingen van Adam. Hier is heel veel over te zeggen nog. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar waar het op neerkomt, dat nageslacht, die reuzen, die stierven, die gingen allemaal ten onder in die zondvloed. Maar die engelen zelf, ja, kijk, een engel sterft niet. Kijk, een engel die kan blijkbaar wel afstand doen van zijn oorspronkelijke bestaanswijze. En eigenlijk, zeg maar, in een soort omgekeerde opstanding naar deze wereld komen en zich materialiseren. Maar hij kan niet sterven. Wat gebeurde er met die engelen? Nou, die engelen die werden door de Heere God in verzekerde bewaring gesteld. Ze werden gevangen gezet. Die engelen die zitten gevangen. En dat is iets, dat lezen we. Daar lezen we onder meer over in Judas. Daar willen we even kort naartoe. Judas 1 vers 6. Daar gaat het over die engelen. En daar zegt Judas. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats, eigenlijk hun eigen bestaanswijze verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Deze groep engelen, die zijn dus door God in verzekerde bewaring gesteld. Alleen de plaats van die verzekerde bewaring is blijkbaar deze wereld. Ze zijn als het ware aan deze wereld gebonden. Ze mogen en ze kunnen niet terug naar de hemel waar ze vandaan kwamen, of wat voor sferen ze zich ook bevonden. Ze zijn voor straf gebonden aan deze wereld en ze zijn geworden tot dwaalgeesten, tot demonen. Dus die demonen die bevinden zich dus niet ergens hoog in de hemel, maar die bevinden zich dus in de sfeer om ons heen en trachten zich dus te verbinden met mensen. Ze zoeken voortdurend manieren om zich te manifesteren. Ze zijn voortdurend op zoek naar belichaming. En ze zijn natuurlijk samen met hun leider, de Satan, bezig om het werk van de Heere God te frustreren en te beschadigen. Een mooi voorbeeld is uit Lucas 8. Daar komt de Heere Jezus een aantal demonen tegen in Lucas 8. Vanaf vers 26 lezen we even. De Heere Jezus die komt dan in het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt. En toen hij aan land gegaan was, lezen we in Lucas 8 vers 27, kwam een man uit de stad hem tegemoet die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ja, die demonen, die zagen natuurlijk wie de Heere werkelijk was. Dat wisten ze drommels goed. Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Dus ze verwachten het oordeel. Ze dachten van, het oordeel is aangebroken. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen. En men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: wat is uw naam? Hij zei: Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan om daarin te gaan. En hij stond het hen toe. Kijk, hier zien we dus, we zien hier twee dingen. Dat de demonen en de Satan ook sidderen voor Christus, voor de Heere God. Maar we zien ook dat die obsessieve hang naar belichaming. Want ze kunnen zich niet manifesteren. En ze willen zich voortdurend in onze stoffelijke wereld manifesteren. Ook al zijn ze in gevangenschap. En dat is een belangrijk ding. En Paulus verbindt dus deze demonen in de eerste brief aan Timotheus in vers 7 met de onheilige en onzinnige verzinsels. De vertaling is echt, schiet echt tekort, want we denken van, dat zijn onzinnige verzinsels, dat is fantasie. Alleen mythen, dat is dus geen fantasie, Want al die mythen, die vinden dus hun oorsprong in wat er in Genesis 6 beschreven staat. Dat vindt zijn oorsprong in die engelen die zich misdroegen en naar deze wereld kwamen en er zo'n knoeiboel van maakten dat de Heere maar één oplossing zag: alles en iedereen wegvagen. Zo erg was het. En ja goed, er zijn nog veel meer bijbelteksten die dit ook ondersteunen. Maar ik zou zeggen, onderzoek dat ook vooral zelf. Waar het wel om gaat, is dat we inzien dat deze engelen, deze demonen, achter de afgoden staan, wat voor de Israëlieten door de eeuwen heen steeds zo'n enorm groot probleem was. Steeds weer zien we in de geschiedenis van Israël dat ze zich weer buigen en dat ze die afgoden weer gaan dienen. Uiteindelijk leidt dit ook tot het moment dat de Heere zegt van: jullie zijn niet langer mijn volk. Dat is een tijdelijke aangelegenheid. Jullie zijn Lo-Ami. En jullie gaan niet waardig jullie roeping wandelen. En ik kan jullie nu niet gebruiken om als kanaal van zegen voor de volkeren te gaan dienen. Om als een priestervolk die wereld in te gaan en de volken tot discipelen van Jezus te maken. Dit is echt een serieus probleem. Je ziet het als je het Oude Testament ook leest en tot aan de evangeliën toe. Als de Heer Jezus in het land komt, dan staat de Heer nog in het verbond met twee van de 12 stammen, namelijk Juda en Benjamin. En het is heel erg opvallend dat juist in die twee resterende stammen wij ook de Farizeeërs en de Sadduceeën tegenkomen, die geestelijke leidslieden, tussen aanhalingstekens, die door de Heer Jezus dus gewoon adderengebroed genoemd worden. Nou, adderengebroed, als dat tegen je gezegd wordt, daar kun je niet blij mee zijn. Want dan word je gewoon eigenlijk geclassificeerd als nageslacht van de slang. Hè? Adderengebroed. Wie heeft jullie een wenk gegeven om het komende oordeel te ontvluchten? Dus ja, dat was de Heer Jezus. Dus uiteindelijk is daar een situatie en ontstaan er op diverse momenten situaties waarin dit realiteit is. Paulus spreekt dus over die demonen, die misleidende geesten. Ik ben eventjes mijn tekstgedeelte kwijt. En die afgoden, want het zijn afgoden, daar plaatst Paulus dus God, de levende God, plaatst hij daar tegenover in vers 10. Die een behouder is, zegt Paulus, van alle mensen. In het bijzonder van de gelovigen. Mooi is dat, hè? Het is een wat aparte, het doet wat apart aan. Dat je denkt van, wat bedoelt Paulus daar nou mee? Ik denk dat Paulus hier niks meer en niks minder mee bedoelt dan dat de Heere God inderdaad een behouder is van alle mensen. En we moeten niet vergeten dat de Heere Jezus zichzelf ten schuldoffer heeft gegeven en dat hij de prijs heeft betaald voor alle mensen. Alle mensen zijn in principe zijn eigendom. Alleen, de gelovigen in het bijzonder natuurlijk, want die leven daadwerkelijk vanuit die verlossing. Die staan al op die overwinningsgrond, samen met de Heer Jezus Christus. En dat zijn geweldige dingen, want dit zijn geen onderwerpen waar je natuurlijk erg vrolijk van wordt. Het wordt ook vaak vermeden, heb ik de indruk. Soms vraag je je zelfs wel eens af of gelovigen nog wel geloven in een persoonlijke Satan en in demonen, waar ja, die dingen kunnen beschadigen en die je leven kunnen binnendringen. Dus ja, als Paulus daar zo serieus voor waarschuwt, dan denk ik dat ook de verkondigers vandaag de dag met Paulus de opdracht hebben om hier ook voor te waarschuwen. Wel, en dat is ook belangrijk dat we dat beseffen, is het goed om te zien dat de Heer Jezus niet alleen maar zichzelf ten schuldoffer gaf en eigenlijk de mensheid verlost heeft. Dat is niet het enige wat de Heer Jezus heeft gedaan, maar hij heeft ook uiteindelijk die overheden en die machten en de Satan heeft hij overwonnen. Paulus zegt letterlijk, hij heeft ze openlijk tentoongesteld, hij heeft ze ontwapend en op die manier over hen getriomfeerd. Kijk, de doodsmacht, dat was het wapen waar de Satan zich van bediende. En de mensheid lag als het ware gevangen. Zat in de gevangenis bij de Satan. En de Heer Jezus heeft dat omgedraaid. Hij heeft zichzelf ten schuldoffer gegeven. En hij heeft daardoor de losprijs betaald. Hij heeft aan alles voldaan waar de gerechtigheid van God om vroeg. En hij heeft ze allen gekocht en betaald. Niet allen zijn zich daar nu nog van bewust. Maar ze zijn allen, voor zover het natuurlijke afstammelingen van Adam zijn, het eigendom van de Zoon van God. En ja, in Efeze zien we ook, we hoeven daar niet naartoe, want het wordt te complex. Maar ergens in Efeze 4 geloof ik, is er sprake van dat de Heer Jezus de geesten in de gevangenis bezoekt. Nou, heel veel uitleggers door de eeuwen heen hebben gemeend dat de geesten in de gevangenis, dat overleden gelovigen waren. Alleen, ja, geesten, dat zijn engelen. Dat zijn nooit mensen. Dus die geesten in de gevangenis, die zijn door de Heer Jezus als het ware bezocht. En hij heeft iets geproclameerd. En wat hij geproclameerd heeft, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Hij heeft eigenlijk, hij heeft ze de definitiefheid, de onafwendbaarheid van het oordeel aangezegd. Om de eenvoudige reden, omdat hij overwonnen had. En op meerdere plaatsen wordt er verwezen naar die geesten in de gevangenis. Maar in Efeze, daar staat ook dat hij de gevangenis gevangen nam. En zo is het. Die demonen, die wachten op de dag van het oordeel. Dus hun lot is eigenlijk bezegeld. Niet alleen van de demonen, maar ook van hun leider Satan. Na deze overwinning verwijst Paulus dan ook, wanneer hij aangeeft dat de levende God, en die als het ware haak staat op de stomme afgoden, een behouder is, de behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Tot slot, en samenvattend, de Satan en zijn engelen en demonen zijn dus definitief verslagen. Ze zijn ontwapend. He, dat wapen waar Satan zich van bediende, dat is krachteloos geworden. Want ja, de dood is verslonden in de overwinning. En de dood is ja, wel een schaduw, dat is wel een dal waar we als gelovigen doorheen moeten. Maar het betekent voor ons hier en nu heel concreet dat wij onmiddellijk fysiek deel krijgen aan de hoop en de verwachting waar we nu reeds geestelijk in staan. Wat nu geestelijk al een realiteit is. Maar goed, dat neemt niet weg dat de Satan nog steeds onder Gods toelating heerst in deze wereld. En de demonen met hem. Echter, van die realiteit daarvan, ja, daar zijn velen zich niet van bewust. En ook veel verkondigers zijn zich daar onvoldoende van bewust. Kijk, weet je wat het is? De Satan die bedient zich eigenlijk van twee methodes. Het kan je gebeuren dat je hem op je pad vindt als een briesende, als een brullende leeuw. En dat heb ik wel eens meegemaakt en dat is echt heel heftig. Dat is echt heel heftig als je dat meemaakt. Maar je weet wel gelijk van, oké, ik snap het wat hier gebeurt. Maar meestal, en dat is ook waar Paulus dus zo voor waarschuwt, vermomt de Satan zich als een engel van het licht. Hij doet zich voor als een engel van het licht. Veel mensen in deze wereld, en ik was een van hen, die zijn op zoek naar een beetje licht in een duistere wereld. En geloof het of niet, maar de Satan en zijn demonen, die verspreiden dus iets wat op licht lijkt. Ze verspreiden een zeker licht. Alleen naarmate je dat licht betreedt en je schrijdt voort op die weg, dan blijkt uiteindelijk dat licht volslagen duisternis te zijn. Die duisternis, die brengt je ook uiteindelijk altijd weer bij diezelfde goden en afgoden waar Paulus het over heeft. Altijd kom je daar uit. Grote angst, grote gebondenheid voeren mensen tot waanzin. In het allerergste geval bezetenheid. Het komt allemaal voor. En ik kan er ook over meepraten. Ik heb het meegemaakt. Maar Paulus, wat Paulus hier dus presenteert en aangeeft, is dat de Satan dus niet alleen maar in de wereld in het algemeen de boel lekker aan het afbreken is. Nee, hij zit ook vooraan in de kerk. Hij zit ook vooraan, ja, zit hij tussen ons in. En is hij bezig en is hij voortdurend bezig om de waarheid te vermengen met zijn gif. En waarom doen ze dat? Nou, ze willen Christus natuurlijk beroven van zijn eer. Daar waar de waarheid centraal staat, de hoogst geopenbaarde waarheid, dat wat ook synchroon loopt met de plannen en bedoelingen van de Heer in deze tijd, ja, daar wordt ook de vijand actief. En zeker als je actief wordt en je mond open doet, lijkt Paulus wel aan te geven van, joh, pas op, let op. En de ellende is dat datgene wat de Satan presenteert en aanbiedt, dat is bijna niet van echt te onderscheiden. Tegen de Korintiërs zegt Paulus op een gegeven moment tegen de gelovigen van, als een ander komt met een ander evangelie, met een andere Jezus, dus zeg maar een andere verlosser, dan verdragen jullie dat zeer wel. En ja, de Korintiërs werden door Paulus eigenlijk op hun vingers getikt, omdat ze, ja, een slechte kennis, onvoldoende kennis hadden van Gods woord. En dat is nog steeds zo gaat. Dat is nog steeds zo. Kijk, als iets net echt is en het er heel veel op lijkt, ja, dan komt het er dus op aan of ik weet wat Gods woord leert. Wanneer Daniël spreekt over de eindtijd, over de grote verdrukking, over het beest wat zich zal gaan manifesteren, dan zal het zo zijn dat een herboren Israël, een deel van hen, die zullen het beest geloven. Die zullen hem aanzien voor de Messias. Dus hoe echt wil je het hebben? En ja, de Satan die bedient zich van dusdanig bedriegelijke wondertekenen. Ja, het is net echt. Het is gewoon net echt. En ook vandaag de dag, ja, is het niet ondenkbaar dat mensen ons pad kruisen, broeders, verkondigers, die misschien een boodschap verkondigen die heel erg lijkt op de boodschap van het geheimenis, maar het net niet is. Nou, en dat is de specialiteit van de Satan. Hij is de duivel, de diabolos, de dooreenwerper. Hij mengt net zoveel onwaarheid, net genoeg onwaarheid, om de hele uitwerking, ja, om de hele boodschap te verpesten. Want het is zo bedriegelijk en het kan zo echt zijn dat je je afvraagt van, is dit nou van God? Of Paulus geeft aan dat het dus mogelijk is om je te laten leiden door misleidende, dolende geesten, door demonen, zonder dat je het doorhebt. Dat je denkt dat je geleid wordt door de geest van God. Dat is wat Paulus hier zegt. En dat is waar Paulus hier ook ernstig voor waarschuwt. Dus ja, er is een reële vijand. Er is een vijand die al het werk van God aan het ondermijnen is. Al het werk wat God doet, wordt ondermijnd. En hoe serieuzer wij bezig zijn met de dingen van de Heer, hoe meer wij de boodschap van het geheimenis op de kandelaar van ons hart zetten, hoe toegewijder wij voor de Heer willen leven, des te groter de kans dat we vroeg of laat ze op ons pad vinden. In wat voor vorm dan ook. En ja, dat zijn dingen. Dat is goed dat we ons daarvan bewust zijn. Echter is het niet zo, want we hebben nu, ik heb het daar vrij uitgebreid over gehad. Misschien als je dit hoort dat je denkt van, nou, dat is toch wel, dat is toch wel behoorlijk wat, dat is wel serieus. Dat is een serieuze macht. En inderdaad, de macht die de Satan in deze wereld demonstreert, de macht die hij heeft, is groot. Dat hoeven we niet te ontkennen. Maar het staat in geen enkele verhouding tot de almacht en de kracht van God. Je ziet dat ook telkens in de Bijbel. Als de Heer Jezus komt, moeten de demonen wijken. Ze sidderen. Ze denken van, het is zover. Het was nog niet zover. Ze mochten in die varkens varen, maar ze sidderen. En zo is het ook, ja, voor ons vandaag aan de dag. Wij zijn verzegeld. En ja, die verzegeling, daar wil ik ook niet meer te diep op ingaan. Maar een verzegeling is eigenlijk iets wat de inhoud conserveert. Een boekrol, een brief werd altijd vroeger vaak verzegeld. Daar kwam er met was een zegel op. Dus als een onbevoegde die brief opende, dan was dat onmiddellijk zichtbaar. En zo is het ook met de gelovigen. Wij zijn onaantastbaar. Niets en niemand kan iets veranderen aan de positie en waarin we gesteld zijn en de zegeningen waaraan wij deel hebben. Echter, dat is een ander verhaal dan wanneer ik ze zelf binnenlaat. Kijk, en op het moment dat ik die overwinningsgrond verlaat, dat ik van die overwinningsgrond afstap, ja, dan word ik kwetsbaar. En dat is het verhaal. Maar wij hebben En dat, daar wil ik ook mee afsluiten. Wij hebben van de Heere God ook de wapenrusting gekregen. En die wapenrusting die is bijzonder belangrijk. Die wapenrusting behelst natuurlijk uiteindelijk niet anders. En sluit ook aan op alles wat Paulus in de voorgaande hoofdstukken over die positie van de gelovigen, u en ik, in de bedeling waarin we nu leven, heeft gesproken. Maar je moet dat wel eerst vatten. En ik moet er wel in gaan staan voordat die wapenrusting ook ten volle, voordat ik snap wat die wapenrusting inhoudt. He, maar die wapenrusting, dat heeft te maken met een heel bewust dagelijks staan in de positie waarin ik gesteld ben. Wat heel erg opvalt is dat Paulus ook hier zegt, we lezen het zo, dus het laatste wat ik erover zeg, maar dat Paulus ook zegt, want wij hebben de strijd, die er dus is, niet tegen vlees en bloed. En die strijd, dat lijkt vaak een strijd met mensen, met vlees en bloed. Maar je strijdt niet tegen mensen. De strijd is niet tegen mensen. Nee, demonen strijden tegen Christus. Die willen Christus onderuit halen. En het licht wat je verspreidt, dat is soms te veel. En de mensen die niet gered zijn, dat zegt Paulus, geeft Paulus ook aan, ja, die staan onder grote, hevige beïnvloeding van de Satan. Daar kunnen ze niks aan doen, hebben ze ook geen weet van. Maar dat is de realiteit. Maar goed, voor ons als leden van het lichaam, wij mogen weten dat we moeten waakzaam zijn, maar we staan met de Heere Jezus, staan we op die overwinningsgrond. We willen samen nog dat gedeelte lezen. Efeze 6, vanaf vers 11. Daar staat, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, van deze aion, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel om God met de waarheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidvaardigheid, met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen doven, zult kunnen blussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En dan komt misschien wel het allerbelangrijkste, terwijl u bij elke gelegenheid, zegt Paulus, met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus gebed is de verbindende factor. Onderschat nooit het gebed. Bid ook voor mij, zegt Paulus. En hier zie je ook die connectie met de bekendmaking van het geheimenis. Bid voor mij, zegt Paulus, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover. Amen. Zullen wij, voordat we de Heere gaan danken en naar de koffie gaan, nog een lied zingen?
Wandel in de licht met Jezus. Zijn donker dan ik achter mij. En weet
Vader in de hemel, dank u wel dat we zo mogen weten dat wij in en met de Zoon gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dat wij in hem rein en onberispelijk voor uw aangezicht gesteld zijn. Dank Vader dat we zo mogen weten dat wij met hem tot een licht gesteld zijn. En ja, dat als u ook naar deze wereld kijkt, dat u ons ook als zodanig, als lichten ziet in een duistere wereld. Dank Vader dat we zo mochten nadenken over deze ernstige woorden van Paulus. Dat we mogen weten Vader dat wij weliswaar alert mogen zijn, moeten zijn. Maar dat we ook mogen weten dat u ons schild bent. En dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. Dat niets ons kan schaden. Maar, heren, dat wij wel moeite op ons pad kunnen krijgen. Zeker als wij staan, als wij vrijmoedig staan in de dingen die u ook bestemd heeft voor de bedeling waarin we nu leven. Zeker wanneer het over die dingen gaat, Vader, dan moeten wij en dan mogen wij alert zijn. Maar dank dat u overwinnaar bent. En dat wij samen met u op die overwinningsgrond mogen staan. En dat we mogen weten, Vader, dat wij omhuld zijn, bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. En dat wij van daaruit mogen weten dat wij ons bevinden op uw weg. En dat u degene bent die de regie heeft. Niet alleen in de wereld en in de schepping, maar dat u uiteindelijk het laatste woord heeft, ook in ons leven. En dat we ook mogen weten, Vader, dat wij een geweldige hoop en een geweldige verwachting hebben. Dat we mogen uitzien naar die erfenis bij de heiligen in het licht. En de verschijning in heerlijkheid. Na dat moment dat het geloven een aanschouwen wordt. En dat wij volkomen fysiek deel mogen krijgen aan al die dingen waar wij nu al in mogen wandelen. Dank Vader dat we onszelf ook bij u mogen aanbevelen. Wilt u ons maar leiden, Heer? Wilt u ons maar wijsheid geven? Wilt u ons ook sterken, Heer, in deze onzekere, rare wereld waar we in zijn komen te leven? Heren, wilt u ons maar de weg wijzen? En wilt u ons maar behoeden en bewaren op al onze wegen. En dat ons leven mag zijn en steeds meer mag worden tot lof en prijs van uw grote naam. Uit genade. Amen. Goed, tot zover.